Maar dankjewel Jan voor al je vastigheden die je alvast aangeeft in het begin van vanmorgen. Hebben we nodig, want ik ga het met jullie hebben over wat is zeker, wat is waar. En dan gaan we ontdekken dat er best wel een hoop is om over te twijfelen. En dan vind ik het heerlijk als je vanmorgen alvast even een paar fundamenten legt. Want ik ben me ervan bewust dat wat ik met jullie wil delen, daarvan dacht ik op een gegeven moment, we gaan best wel een hoop kanten op. En misschien is het dan wel goed om toch ergens dan toch maar een samenvatting, die geef ik je nu alvast vast te houden. Twijfel gerust aan alles, maar twijfel niet aan je geloof in God, want Hij is zeker. Twijfel gerust aan alles, maar twijfel niet aan je geloof in God, want Hij is zeker. Dus mocht je zo meteen gaandeweg mijn overdenking, preek, noem maar op, de sporen kwijtraken, niet erg. Als we straks ergens weer samenvattend bij elkaar komen, gaat het goed komen. Ja. We gaan lezen uit Hebreeën 11, een paar versjes maar. En Hebreeën 11 is ook het hoofdstuk van de gelovigen, zou ik maar zeggen, in onze voorgeschiedenis. Mensen die een voorbeeld mogen zijn, want het bijzondere is dan toch ook wel van hun geloof. En Abraham is dan een heel groot voorbeeld. Weet je, God beloofde van alles. Jan die zei het ook, beloofd is beloofd. Maar het bijzondere van Abraham is bijvoorbeeld dat wat God hem beloofd heeft, heeft hij in zijn leven zelfs niet eens gezien. Nou, dat vraagt dan toch wel weer geloof. En daarvan wordt in Hebreeën 11 een aantal van die namen genoemd. Ik noem ze niet, maar ik noem wel de versen 1 tot en met 3 en vers 6. Die lees ik met jullie. Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroege tijden geprezen, maar door geloof komen we tot het inzicht dat het heelal door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. En dan vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken. Nou, daar komen die beloften van God dan weer in tegen. Tot zover deze woorden uit Hebreeën 11. Neem ik jullie mee naar juni vorig jaar. Toen kwam deze dame in het nieuws, een Zuid-Afrikaanse. Want ze was in verwachting, hebben jullie het misschien opgepikt een jaartje geleden? Hoeveel, Marta?
7.
Wie biedt meer? Zij verbreekt het record van een Malinese vrouw die een maand daarvoor een 9-ling had gekregen. Een 10-ling. Ja. Nou, zit er niet over in, want dat record heeft ze 2,5 week vastgehouden. Toen bleek dat het allemaal een nepverzinsel was, een fake verhaal was. En blijkbaar had ze aandacht nodig, denk ik dan maar. Dus ze zitten er helemaal geen 10 in, er zijn ook geen 10 uitgekomen. Sterker nog, het bleek dat ze in die tijd daarvoor niet eens in verwachting was geweest. Dus die vrouw, maar goed, 9 is nog een heel aantal hoor. We begrijpen elkaar. Dat record van 9, dat staat nog steeds van die mevrouw uit Mali. Maar om er even aan te geven, weet je, soms nemen we best wel eens de dingen onbevangen aan, zoals ze gebracht worden. En als we niet opletten, blijkt het gewoon niet waar te zijn. Zij mag weg. Maar goed dan wel, waar geloof je dan wel in? Wat kun je nog geloven? Wat is zeker? We zitten nu in de tijd dat de stikstof, die is hot, actueel. Maar de modellen waarmee berekend worden, die worden ook alweer in twijfel gebracht. Dus waar bouw je op een gegeven moment nog iets op? Ongehoord Nederland, ook zo'n hippe zender, die hangt een claim boven het hoofd, want die laat ongefundeerde uitspraken toe in ons Nederlands publiek bestel. Wil je ook niet al te veel van horen, want dan weet je ook niet meer waar je aan toe bent. En ik weet niet of je soms wel eens naar Politiek Den Haag kijkt, naar die debatten, en dan zit daar zo'n meneer, ik heb bewondering voor de manier waarop hij kan debatteren, hij is van Forum voor Democratie, maar ik heb er ook wel een beetje huiver voor wat hij dan weer naar voren brengt. Er wordt een hoop gezegd. Maar in de breedte van de zin van het woord onzin verkondigt. En vanmorgen staan wij dan wel voor de vraag, tenminste daar zet ik jullie voor neer. Maar wat is dan nog waar? Waar vind ik ergens nog mijn houvast in? In alles wat mij daarvan af wil halen, misschien wel in alles wat mij wil doen wankelen. Want eerlijk gezegd past die vraag ook bij de Bijbel. Wat is waar? En waar behoor je zelf toe? Ben je iemand die zegt van nee, die Bijbel, Gert-Jan, ik lees hem en ik geloof hem van kaft tot kaft. Dat is een bekende uitdrukking. Wat zeg je, Kobi?
Lijkt me het beste,
daar zit alvast een advies in, een amen zelf daarop. Dat heeft ook een betekenis, kom ik straks nog op. Maar er zijn er ook die zeggen, ja weet je, nee, de Bijbel is inderdaad een prachtboek, er staan heel veel mooie, waardevolle dingen in. De uitspraken van Jezus, weet je, daar kan ik wat mee. De 10 geboden, als we daarnaar ons leven inrichten, ach, dan is het koninkrijk van God al een beetje hier begonnen. Maar de rest, ja, weet je, dat Jezus over het water liep, kunnen mensen niet bij. Dat de wereld in 6 dagen geschapen is. Nou, dat is een heel gedoetje als je ook de evolutietheorie op school uitgelegd krijgt. En jij als vader, moeder, opa, oma toch nog wil proberen te vertellen hoe God de wereld schiep. En dat we dan lezen en mogen geloven dat hij dat in 6 dagen deed. Ik had afgelopen week nog een gesprek met Joel, onze jongste, over de dinosaurussen. Hoe je weet hoe ze eruit zien. En dan zegt hij, nou kijk papa, daar zijn toch plaatjes van, die zijn toch getekend? Ik zeg, ja, maar Joel, weet je, je kan alles tekenen. Hij zegt, nee, maar er zijn botten gevonden. En dan is die bot natuurlijk gereconstrueerd. Ik denk, ja, kijk, daar zit wel wat in. Maar, zeg ik dan tegen hem, weet je, stel nou dat wij geen foto's hebben van kippen en hanen. Die bestaan, kippen en hanen bestaan, maar de foto's niet. En onze haan gaat dood en die begraven onder de grond. En over 1000 jaar wordt zijn skelet opgegraven. Hoe weet het dan over 1000 jaar, er bestaan geen foto's van kippen en hanen, dat onze haan een hanenkammetje had en een lelletje onder zijn snavel. Want die zit niet meer aan het skeletje vast als je hem uit de grond haalt. Ja, dat was dan wel weer een dingetje. Enfin, weet je, om maar even aan te geven, het is wel goed om dingen aan te nemen, maar het is ook wel goed om op je hoede te blijven en gewoon voor jezelf sterk te staan in. Even kijken, neem ik alles zomaar klakloos aan of mag ik ook de dingen bevragen? Zonder dat je ze daarmee gelijk als onwaarheid wegdoet, maar dat je nog wel je vragen mag durven stellen. Dus dat was leuk momentje, vind ik zelf. Maar dan toch nog, wat is waar? Het weerbericht van morgen? Dat is een voorspelling, dat is een weersverwachting, als je goed luistert. De pensioenen, wie zegt dat als ik straks 67, 68 ben, dat ik nog pensioen krijg, zoals een aantal van ons die nu krijgt. Een behandeling, een therapie, een operatie. Wie zegt dat dat slaagt? De dikke vandalen. Ik vind dat wel een leuk dik boek. Hij wint het nooit van de Bijbel, maar ik vind het wel een boek om even te kijken van hoe, maar wat zegt die dan over zekerheid? En de dikke vandalen die zegt over het woordje zekerheid, dat is het zeker zijn. Ja, zo kan ik ook een boek schrijven. Maar dan zegt hij er ook nog bij het overtuigd zijn van iets. En ik denk, dat vind ik wel een mooie duiding van zekerheid. Zekerheid kun je uitleggen als het overtuigd zijn van iets. Maar goed, dan nog, waar wordt die zekerheid door gevoed? En hoe zeker ben je dan van jezelf of van iets? Afgelopen week, burgemeester van Berlijn had een gesprek met de burgemeester van Kiev. Tenminste, dat dacht ze en het team. Want na een kwartier met die betreffende burgemeester uit Kiev beeldbellen, dus ze zagen elkaar in gesprek te zijn geweest, bleek het een deepfake gesprek te zijn. Toen pas kwamen ze erachter, dus nog niet eens aan de hand van de techniek, maar door de vragen die die burgemeester van Kiev stelde, dat het de burgemeester van Kiev niet kon zijn, maar dat ze dus met beeldbellen al een kwartier aan de klets waren en er toen achterkwamen dat het niet echt de burgemeester van Kiev kon zijn. Nou, dat is de tijd waarin wij dus zitten, hoe makkelijk we voor de gek gehouden kunnen worden. Trappen wij niet in, toch? Nee? Oké. Even kijken. Ik heb jullie plaatje meegenomen. Een plaatje met blokjes en streepjes. En mijn vraag aan jullie is, zien jullie rechte strepen of zien jullie kromme, gebogen, schokkerige strepen? Ik hoor verschillende meningen. Rechte strepen, ik hoor ook wel enkele schokkerige. Waarom zie je... ik zie streepjes. Ja. Wie zegt rechte strepen en hoe kom je daarop? Ja, hoe zie je dat zo? Want als je, eerlijk gezegd, ik zie schokkerige lijntjes. Horizontaal zie ik schokkerige lijntjes.
Ja,
ja. Precies. Ja. Ja. Nou ja, ons beeld wordt al verward doordat die blokjes verspringen. Maar het zijn wel rechte lijnen hoor, dus je hebt hele goede ogen. Ja, niet twijfelen, zie je het? Niet twijfelen. En als je ook die blokjes zelf bekijkt, dan zie je dat het kaarsrechte vierkantjes zijn. Dus de lijnen moeten wel recht zijn, maar doordat ze zo gepositioneerd zijn, lijkt het alsof het een springerige lijn geworden is. Deze, een soort dambord met een kegel, en die kegel zorgt voor een schaduw. En dan zie je helemaal bovenin vakje A en zie je in het midden vakje B. Als je iets over de kleuren mag zeggen over vakje A ten opzichte van vakje B, wat zou je dan zeggen? Donker en licht. Welk vakje is licht en welk vakje is donker? Ja, je denkt, die is gek die gozer, maar dat heeft al een aanloop hoor. Ja, het gaat over de vakjes, niet over de letters, over de vakjes. Nee. Wie zegt vakje A is donkerder grijs dan vakje B? Dan zou ik bijna zeggen, niet iedereen steekt zijn hand op, hè? Dat hoeft ook niet. Ik ga met jullie een lijntje leggen van vak A naar vak B. En let even goed op, de kleur van de lijn die ik ga leggen, die is hetzelfde als van vak A. En dan moet je eens kijken wat er dan gebeurt. De kleur van de lijn van vak A is identiek aan de kleur van de balk die naar beneden getrokken is naar vak B. En wat blijkt, vak B heeft dezelfde kleur als vak A. Maar doordat er lichtval overheen gaat en er dus met schaduw gespeeld wordt, worden wij voor gek gehouden. En lijkt het alsof vak B, wat op het dambord ook wel weer het geval is, maar in werkelijkheid hebben vak A en vak B in deze afbeelding dezelfde kleur. Nou, hoe kan je voor de gek gehouden worden? Gewoon omdat sommige systemen ook in ons hoofd zitten. Er zitten ook wel patronen die wij ons aangeleerd in ons leven, waarvan we denken, nou, zo is het. En dat is dus waar. Hoe kom je hier vanaf? De Franse filosoof Descartes, 17e eeuw. Heb je hem al te pakken, Jan? Want jij zit zo lekker jezelf te genieten. Je komt er niet vanaf. Dat is, ja, klopt. Hoe kom je van dit bedrog af? Nou, de Franse filosoof Descartes, die zegt, weet je, ik ga aan alles twijfelen. Om alleen de zekerheid nog over te houden. Dus die ging het van de andere kant benaderen. Wij vragen ons wel even af, maar wat is nou zeker? Nee, hij ging zich afvragen, waar kan ik over twijfelen? En alles waar hij over kon twijfelen, dat elimineerde hij. Zo van, oké, dat schuif ik weg. En zo kwam hij van alles tegen waarover hij twijfelde. Totdat hij, het enige waar hij nog in bleef hangen, was, ja, maar ik denk. Dat moet ik wel, anders kom je niet zo ver. Hij zegt, ik denk. Daar twijfel ik niet over, dus ik denk. En als ik denk, en daar komt die beroemde uitspraak, ik denk, dus ik besta, die is van hem afkomstig, dat werd voor hem de zekerheid. Ik denk, en verder alles wat buiten mijn denken valt, dat vul ik zelf in, dus dat is twijfel, maar ik denk, dat is zeker, en omdat ik denk, besta ik. Dat was zeker voor hem. Maar vanaf dat moment had dat wel een schokgolf, want doordat hij ging zeggen, ik besta, werd op een gegeven moment steeds meer het mens het middelpunt van wat er bestaat. Terwijl dat tot aan die tijd merendeels nog wel bij geloof en God lag. Oftewel het bestaan buiten de mens. Maar doordat Descartes zo ging denken en aan alles ging twijfelen, werd de mens ik gericht. En werd God steeds meer, min of meer aan de rand van het leven geplaatst. Met als uitgangspunt, ik denk, dus ik besta, ik zie, ik voel, ik ruik. Maar goed, hoe betrouwbaar is dat dan? Nou, ook daarvan neem ik jullie mee even de proef op de som, in een filmpje. En die zet jij dan zo meteen aan als ik het teken geef, dan heb ik die niet nodig. Het filmpje is Engelstalig, maar het gaat niet om wat er gesproken wordt in het Engels. Het gaat er meer om wat er gebeurt in het filmpje. Er zijn drie verdachten, er is een moord gepleegd, het slachtoffer ligt nog op de grond, er is een moord gepleegd, drie verdachten, een inspecteur en een agent. En de inspecteur die stelt vragen aan de verdachten, en dan gebeurt er van alles, en daar gaan we naar kijken.
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place.
I was polishing the brass in the master bedroom.
I was buttering his lordship's scones below stairs, sir.
Why, I was planting my petunias in the potting shed.
Constable, arrest Lady Smythe.
But how did you know?
Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away.
Sorry, madam.
It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you?
Inderdaad. Filmpje geobserveerd. En wat hebben wij nou geobserveerd? Wat hebben we gezien en ja, weten we wel wat we gezien hebben? Is er iemand iets opgevallen in het filmpje? Kijk, jij helpt de inspecteur in ieder geval in, ja. Is er iets anders opgevallen in het filmpje? En dan hoef je niet zozeer te zoeken naar van wie is dan de dader, maar meer in wat er misschien aan veranderingen in het filmpje heeft plaatsgevonden? Is jullie daarin iets opgevallen? Als ik jullie zeg dat er in dit filmpje 21 voorwerpen veranderd zijn, ten opzichte van het begin tot aan het eind. Om er even aan te geven, weet je, wij zien zoveel, we nemen zoveel eigenlijk in ons op, gelaten, en ik idem dito, hoor, want ik had ze ook niet in de gaten. Maar ik laat nu het filmpje zien wat er dus allemaal veranderd is. Gaandeweg het kijken en het verhoren van de inspecteur van de verdachte. Laat maar zien.
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe.
Dit is nog wel dezelfde.
Who,
dus.
At precisely 3:34 this afternoon.
Nee, gaan we verder, want anders wordt het ook te gek. Ja. Deze.
Action.
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place.
I was polishing the brass in the master bedroom.
I was buttering his lordship's scones below stairs, sir.
I was planting my petunias in the potting shed.
Constable, arrest Lady Smythe.
Geinig, hè? Dat die beer vervangen wordt door een robot. Dat de vermoorde, dat een compleet andere persoon. Dat de inspecteur eerst een donkergrijs jas en had aan het eind van het filmpje een witte jas. We merken het gewoon niet. Het is niet bedoeld om aan jezelf te gaan twijfelen, maar het is meer om te relativeren van jongens, wat gebeurt er soms en hoe makkelijk worden wij voor de gek gehouden. Ik kan je misschien wel bij alle zekerheden die er zijn er eentje bijvoegen, dat van wat we waarnemen is lang niet alles zeker. Maar misschien is zelfs dat niet eens zeker. Even nog de kat. Want het mooie van die man is wel, hij zegt, doe alles weg waar je aan twijfelt, maar, en dat vind ik dan wel weer heel bijzonder aan hem, twijfel niet aan het bestaan van God, zegt hij. Want, hij zegt, om de eeuwigheid te duiden, een begin en een toekomst, die kan je niet duiden zonder dat God moet bestaan. Nou, dat zegt diezelfde man die dus alles waar hij aan twijfelt weg wil doen. Maar dit is voor hem een houvast. Twijfel niet aan God, want de eeuwigheid, dus oorsprong en toekomst, kan niet zonder een God bestaan. En daar is hij van overtuigd. En in die overtuiging mogen wij met hem gaan staan. Maar dan nog, als niet alles zeker is, hoe kun je dan wel zeker weten geloven in die God? Nou, dan haal ik de betekenis van de Vandalen er weer even bij. Die zegt, zekerheid is dat waarin je of waarvan je overtuigd bent. Dus de vraag is eigenlijk niet zozeer meer, wat is waar, wat is zeker? Maar de vraag komt je dan tegemoet, waarvan ben jij overtuigd? En tegelijkertijd, hoe versterk je die overtuiging dan vervolgens? Hoe voed je die overtuiging? Hoe laat je die overtuiging dan groeien? En daar doen wij volgens mij wel regelmatig ons best voor. Ik geef een paar suggesties, die doorloop ik zo dadelijk. Ik denk dat wij onze overtuiging kunnen laten groeien door ervaringen die we opdoen. Door proberen onze kennis erover ook te vermeerderen. En gezonde twijfel. Eerst ervaring. Ik sprak laatst iemand die deelde met mij zijn ervaring dat hij op het randje van het leven en de dood was. En dat die ervaring voor hem zoveel betekenend is geworden, want hij schetste het als een godservaring. Hij zegt, Gertje, wat er met me gebeurde, ik kan het niet verklaren. Maar ik voelde op dat moment zo'n overweldigende vrede over me heen komen, dat het voor mij goed was. Wat er ook zou gebeuren, de ene kant op of de andere kant op, het maakt hem niet meer uit. En hij koppelde dat aan het bestaan van God. En hij zegt, die vrede die ik toen heb ontvangen, weet je, ik ben nu nog hier, ik ben weer hier, in het leven, zeg maar. Hij zegt, die vrede, die is mijn leven genoeg. Dat bedoel ik met ervaring. Een ander, en dat waren twee verschillende individuen, die hebben mij aangesproken met de ervaring. Ze stonden aan de straat en waren van plan om over te steken. En de ene die werd tegen de schouder aangedrukt om dat niet te doen en nog een fractie van een seconde scheurde er de motorrijder voorbij. En een ander kwam met een soort gelijke ervaring. Hij zegt, ik wilde oversteken en ik werd tegengehouden, ik werd geblokt. En daarna reed er een auto voor mijn neus voorbij. Hij zegt, en ik keek om me heen en ik zag werkelijk niemand in mijn buurt. Nou, zulke ervaringen. En die ervaringen, en ze koppelden dat beide aan hun geloof in God. Die ervaringen die zijn, ja, ik zal maar zeggen, goud waard. Want zij zijn erdoor overtuigd geraakt. 1, dat God bestaat. 2, dat God hun leven heeft gered. En ik zou zeggen, als je die ervaringen zelf hebt, weet je, deel ze. Want de wereld heeft ze nodig. In hoe God kan werken. Weet je, dat God voor iedereen anders werkt, dat hebben we inmiddels wel in de gaten. Maar deze ervaringen geven mij elke keer weer de moed en de kracht om van die God te blijven getuigen. Want ik ben ervan overtuigd dat hij er is en dat hij ook zo werkt. Nou, dat is ervaring. Kennis. Wij worden opgevoed met de gedachte meten is weten. Ja, maar hoe weet je dan iets? Hoe weet je of iets van God afkomstig is? Ja, dan is het wel handig als je een beetje je best doet om hem te leren kennen. En voor te zorgen dat hij geen onbekende voor jou is. Nou, wat helpt dan? Heel vroeg aan het begin van ooit mijn opleiding theologie werd dit Bijbelvers mij aangereikt. Dat vind ik ontzettend veelzeggend. Als je twijfelt, voor mij is dit een houvast. Alles wat de schrift zegt, is door God geïnspireerd, ingeademd als het ware. En kan gebruikt worden om onderricht te geven. Om je toe te rusten, om je te laten groeien. Om dwalingen en fouten te weerleggen, om je op te voeden tot een rechtschapen leven. Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Nou, Paulus die wijst ons hiermee in, lees dus Gods woord. Als je God wil leren kennen, heb je onder andere zijn woord nodig. Lees eruit om overtuigd te blijven en om vast te kunnen blijven houden. Natuurlijk, Bijbellezen is voor mij ook niet altijd makkelijk. Dat erken ik met iedereen die dat teruggeeft. Maar wat je wel kan, is groeien door te verzamelen wat je begrijpt. En nog even niet te blijven plakken, niet te verzanden in die dingen die je nog niet helemaal begrijpt. Want als je houvast vindt in wat je wel begrijpt, kan je soms even stapjes maken in van, maar hoe zit dat dan? Want dat begrijp ik nog niet, maar ik wil het wel ontdekken. Maar omdat je houvast groter is dan het drijfstand waarop je een stapje zou kunnen zetten, geef je dat voldoende overtuiging om te kunnen blijven geloven. Bijbel lezen dus, maar ook bidden. Bidden is praten met God. Gewoon praten zoals wij met elkaar praten. Hoeft helemaal niet verheven te zijn. En niet alleen praten met God, maar ik zeg ook maar graag, praat gerust ook over God. Met elkaar. En deel dan waarvan je overtuigd bent. En opnieuw, weet je, blijf dan niet hangen in wat je allebei niet begrijpt. Dat mag wel passeren. Want daarin kan je ook ontdekken van, oh, hey, jij komt daar op die manier uit, dank je wel. Maar blijf daar niet in hangen tot aan het eind, maar probeer wel in het gesprek wat je samen hebt over God, weer ergens jou vast terug te vinden, waar je samen weer van overtuigd kan raken. Zonder God kennen, zonder kennis van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, waarop baseer je dan je waarheden? Waarop baseer je dan je overtuiging? Ik denk dat we hem nodig hebben, anders hebben we geen fundament om op te bouwen. Ik hoorde van de week nog wel een vader die vertelde, ik wil mijn kinderen opvoeden met normen en waarden, maar ik vind het nou niet nodig om elke zondag in de gemeente te zijn. En ik vind het ook niet nodig om elke dag uit de Bijbel te moeten lezen. Ja, en bidden voor na het eten, dat doen we ook niet altijd. En toen ik dat dan hoorde, dacht ik, weet je, ik begrijp je wel, maar als je je kinderen met normen en waarden wil opvoeden. En hij bedoelde dan wel nog de normen en de waarden uit het geloof. Waarop zijn die dan gefundeerd? Als je jezelf je voeding ontneemt. Als je je niet op een zondagmorgen zoals nu jezelf de kans geeft van, ik ga gewoon horen of ik er wat van opsteek. Ik ga lekker meezingen. Misschien zit er straks iets in het gebed wat me raakt, wat voor mij is. Of de maaltijd van de Heer. Weet je, als je zegt van, ja, maar dat bijbellezen, dat hoeft dan toch niet, als ik mijn normen en waarden aan mijn kinderen wil overdragen, vanuit omdat ik wel geloof, dan denk ik, ja, maar welke normen en waarden? En waarop zijn ze dan gefundeerd? Dus ik vond het wat, dat merk je misschien wel aan mij, ik vond het wat te los, te makkelijk, om zo je weg te vinden in een geloofsopvoeding. Dan nog, naast ervaring kennis, riep ik ook nog gezonde twijfel. Twijfel, ik vind het machtig mooi als de twijfel je op ontdekkingstocht brengt aan de hand van de Heer. Kijk, ongezonde twijfel, dat noem ik twijfel die je van hem afkeert. En die merk je misschien genoeg in de omgeving. Ja, weet je, die God als dit dan dat, voor mij hoeft die God niet meer. Weet je, ik heb iets meegemaakt, ik kan gewoon niet dealen met die God. Ik heb hem losgelaten. Dat is ongezonde twijfel. Maar ik moedig twijfel gerust aan, als twijfel een trektocht wordt naar, maar ik wil uit die twijfel zien te komen. En dat wil ik niet los doen, dat wil ik met God doen, of dat wil ik met geloofsgenoten doen. Help, is er iemand die mij kan helpen in mijn gezonde twijfel? Ik vind het trouwens best uitdagend in deze tijd, want er wordt ook zoveel gepromoot dat ieder zijn eigen waarheid mag hebben, en dat die waarheden ook wel allemaal naast elkaar kunnen bestaan. Nou vind ik het spannende. Want wat is dan nog waar? Wat blijft er dan nog over van waarheid? Waar luisteren wij eigenlijk naar? Als we in onze twijfeltocht, noem het leven, op zoek zijn naar waarheid. Dan is het goed om weer in het spoor achter Jezus aan te komen. Om richting te krijgen op degene die zegt, maar ik ben toch de weg, de waarheid en het leven. Heer, dat Jezus, de Zoon van God, zich aan ons zo bekend maakt, in alle twijfel die we ontmoeten, in alle houvast die we willen hebben, zegt Jezus op ons levensspoor, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Jezus erachteraan. Als je dat hoge priestelijke gebed hoort bidden door Jezus, Johannes 17, dan bidt hij onder andere, en dan heeft hij het over de gelovigen, heilig hen in uw waarheid, uw woord is waarheid. Dat is wat Jezus zegt tot zijn Vader, over ons en over zijn woord. En de Heilige Geest, ik zeg maar simpel, dat is Gods kracht in deze tijd, die jullie en ik ontvangen hebben op grond van geloof. Daarover zegt Jezus, de Heilige Geest is de geest van de waarheid. De Heilige Geest die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk zal maken en alles in herinnering zal brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Dat is de geest van de waarheid. En zegt, en dat staat in 1 Johannes 5, de geest getuigt ervan omdat de geest de waarheid is. In ons spoor van leven doen we er goed aan om te midden van alle twijfel en onzekerheid en wat we niet begrijpen in toch ons houvast te vinden aan dit soort uitspraken. Want die houden ons in het spoor, die willen ons door het spoor van het leven trekken met alle geluiden rondom ons en alle gekkigheid die je met je ogen ziet, waarvan je achteraf moet ontdekken. Het is gewoon niet waar geweest. Uitspraken van Jezus in zijn woord, door zijn geest, in gebed, onderweg, in je gedachten, hoe God tot jou spreekt. Daarin hebben wij de weg van de waarheid te zoeken, meer nog te vinden. En de wetenschap dan? Hoe zit het dan? Komt mijn zoon weer met die dino's die al miljoenen jaren, wat miljarden jaren geleden, ergens zijn vergaan? Nou ja, goed, als dat gezonde twijfel is, vind ik het een machtig mooie vraag. Weet je, dan kan je het spoor verder voortzetten. Kijk, ongezonde twijfel werpt op grond van de wetenschap, althans zou je het geloof terzijde kunnen schuiven. Of je hoort ook mensen zeggen, nou, ik geef het wel het voordeel van de twijfel. Dan denk ik, ja, dat is ook goedkoop. Weet je, er zit iets onverschilligs in. Tegelijkertijd misschien zit er ook wel een kans in. Dus je moet ook weer niet gelijk negatief erover zijn. Maar gezonde twijfel, die gaat op zoek. Die gaat op zoek van, wat klopt, wat is voor mij waar, wat is voor mij zeker? Nee, waarvan kan ik overtuigd zijn? Dat is gezonde twijfel in het willen vinden van antwoorden. En zo gaan de wetenschapper ook te werk. En dan kan het zomaar zijn dat je een wetenschapper treft, zoals bijvoorbeeld Kees Dekker, een nanofysicus van de TU in Delft. Die is ook gefascineerd door het geloof, zegt zelf ook een gelovig mens te zijn. Heeft een boek geschreven, Oer. En die laat een ruimtereiziger, kijkend naar de aarde, aan het woord. En die ruimtereiziger die zegt het volgende. Ik geloof dat leven een bedoeling heeft. Ik ervaar de aanwezigheid van God in mijn leven. En al die dingen zou ik als illusies moeten beschouwen als ik atheïst zou worden. Nou, het spijt me, zegt hij, dat wil er bij mij niet in. Ik voel de intellectuele overtuiging dat een gelovige blik op de werkelijkheid rationeler is dan een atheïstische. Ik heb te weinig geloof, zegt die ruimtereiziger, om een atheïst te zijn. Zo kan het dus ook. En in een interview in de Volkskrant zegt Kees Dekker zelf, ik heb de afgelopen 20, 30 jaar heel veel discussies gevoerd over geloof en over wetenschap. En dan zegt hij, mijn intellectuele afweging is dat een religieus wereldbeeld redelijker is. Gods geloof zorgt voor zingeving en staaft bijvoorbeeld ook de waardigheid van het leven van mijn gehandicapte dochter. Hij heeft een gehandicapte dochter. Ik kan het niet rijmen met een atheïstisch beeld waarbij we niets meer zijn dan een verzameling willekeurige bewegende atomen. Aldus een wetenschapper, Kees Dekker. Nou, vanmorgen nam de Hebreeënbrief ons mee door het geloof en gelovige voorouders. Die leefden in een vaste overtuiging. Die hadden nog niet zoveel afleiding. Die hadden nog niet zoveel deepfake. Zij leefden in de overtuiging, God is er. En ze hebben zich hun hele leven lang laten leiden door die overtuiging, zonder dat ze hebben gezien wat er beloofd werd. Weet je, Jan deed vanmorgen ook een appel op een God die belooft. En wat God belooft, dat moet hij doen en dat zal hij ook doen. En het kan zomaar zijn dat in die overtuiging, waar wij ons houvast in vinden, dat het best kan zijn dat God nog niet uitpakt tijdens ons leven. En eerlijk gezegd, misschien doet dat er niet eens aan toe. Maar zolang wij in die overtuiging leven, leven we naar die belofte die voor ons klaar ligt. En vandaar de eerste vers uit Hebreeën 11. Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. En misschien, en dan gaan we richting een afronding, en dan blijf ik graag in een Bijbelspoor. Ik denk niet misschien, maar ik geloof dat Paulus op grond daarvan durft te zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. Overtuigd. Overtuigd zijn van wat je overkomen is, wat je aangereikt is, waarop je mag staan, waarop je mag geloven. En is het misschien wel ook mooi dat we Jezus horen zeggen, nadat Thomas hem mocht aanraken toen hij opgestaan was uit de dood. Toen zei Jezus, Thomas, omdat jij mij gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Het laatste stukje twijfel misschien wegnemend. En neem ik jullie mee naar die ene vader die bij Jezus kwam met zijn door kwade geest bezeten zoon. En dat Jezus de vader zijn ogen zag en de vraag stelde, of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. En die vader zei toen vol overtuiging, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. In die overtuiging mogen wij gaan. In die overtuiging mogen we leven naar wat ons is beloofd. En ik zeg er amen op, en ook dat betekent zoveel als zeker, het is zo.